Zullen we in onze Bijbels zien naar Jesaja? En we gaan dan naar hoofdstuk 40. Daar waren we de vorige keer ook, Jesaja 40. En dan willen we nog eventjes kijken en zien wat we verder kunnen leren. We hebben toen gedacht, en daar ging de studie in zijn geheel over, de persoon van de Heilige Geest. En altijd ziende op de Heer Jezus Christus, maar het is de Heilige Geest die ons op de Heer Jezus doet zien. En dat zullen we ook zo zien, zullen we ook bekijken. En ik wil hier eerst wat lezen met u in Jesaja 40 en dan lees ik van vers 10. Hij zegt, ziet de Heere Heere, net ervoor zegt hij, zie hier is uw God. Zie, de mens die maakt er van alles van hoe God werkelijk God zou moeten zijn volgens de mens. Maar de Bijbel die laat ons een heel andere God zien als dat die mens ooit ons presenteert. En dus we kunnen het beste maar kijken naar wat de Bijbel ervan zegt, dan raken we niet in de war. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Nou, hier krijgen we, dat is toch wel heel mooi, hij zal zijn kudde, zie je dat? Zijn kudde zal hij weiden, gelijk een herder. En dan denk je natuurlijk wel even terug aan Psalm 23. En dan denk je aan David, die herder, en die dat ook liet zien, dat woord dat hij in het leger kwam, dat hij bij die schaapjes was. En dat hij zelfs een beer sloeg en een leeuw sloeg. En dan zegt, ik nam ze bij de baard en ik redde zelfs een stuk van zo'n schaap eruit. Hè. Die was dus niet bang om werkelijk op die leeuw of op die beer aan te gaan. En dat spreekt zo geweldig mooi van onze Heer Jezus Christus, die werkelijk die briesende leeuw tegengaat. Hè, en die hem bij de baard neemt en hem ook verslagen heeft. Hij is onder zijn voeten. En dat we dat mogen weten, die dingen. En dat is de dingen die de Heilige Geest ons wil onderwijzen. Zodat we in die vrede, in die rust mogen leven. Want dat is helemaal de bedoeling. Als je dat ook ziet hier. Hè, hij zal zijn kudde weiden. Hè? En dan gelijk in het. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Zie je de Heer Jezus met die lammeren. En net zoals dat hij zegt, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulken is het koninkrijk der hemelen. En dan zegt hij tegen de discipelen en tegen anderen, je moet worden net als een kind. En dat is mooi, dat we moeten worden net als een kind. Dus in kinderlijk vertrouwen, in kinderlijk geloof tot de Heer Jezus komen en zo mogen zien wat hij voor ons heeft. En kijk in zijn schoot dragen, de zogende zal hij zachtjes leiden. Nou, wat een bemoediging is het om die dingen te zien hoe de Heere met ons omgaat. Ik denk een van de belangrijke dingen is gemeenschap. De hele Bijbel spreekt van gemeenschap. Onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En dan laat hij zien zijn kant van die gemeenschap. En dat is een hele rijke kant, zo liefdevol, zo zachtmoedig, zo genadig, zo barmhartig, zo zorgzaam. Aan alle kanten zorgt hij voor, en dat, later zie je dat ook in Johannes 10 bijvoorbeeld, daar heb je ook weer die parallel. En hij zegt, de herder die stelt zijn leven in voor de schapen, dus dan zijn we weer bij het kruis. Hè. En het is ook de Heilige Geest die ons het woord laat zien, het kruis laat zien, dat we daarop gericht zijn, want vanuit het kruis stroomt de kracht Gods. En als er geen kruis is, dan is het alleen maar leegte. Zo hou altijd het kruis in gedachten. En dat we altijd ziende op de overste leidsman, de volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Zodat je altijd dat kruis in het vizier hebt. En dan raak je de weg niet kwijt. Er was gehoord van een jongetje die stond te huilen, want hij was kwijt. komt ter politie aan en die zegt, waar woon je? Hij zegt, als je me naar het kruis bent, dan weet ik de weg naar huis. En die politie die wist ook, er was daar een kerkgebouw en er stond nogal een groot kruis op. En hij zegt, als ik de kruis zie, dan weet ik het. Zo, de weg naar het kruis leidt naar huis. Dus zo eenvoudig ligt dat gewoon. Als we dat allemaal onthouden, dat de weg naar het kruis, die leidt naar huis. En anders zijn we ver van huis. En dat is natuurlijk een van de gevaren die we tegenkomen vandaag. De mens is weg van het kruis. Dat is niet centraal. Is dat moeilijk te vatten eigenlijk? Nee, in zekere zin is het niet moeilijk te vatten. Want de wereld die kan dat kruis niet zien. Die kan dat kruis niet aanvaarden. Die wil dat kruis niet. Hè? En want de prediking van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden zijn, is het de kracht Gods. En dat is het leven, zie. Dus je ziet weer, en als je nou denkt, het leven met de Heer Jezus is de kracht Gods, ze zien op dat kruis, dan weet je ook weer dat dat leven komt vanuit de persoon van de Heilige Geest. Zie, dat is altijd die samenwerking van Vader, Zoon en Geest. Je houdt dat altijd in oog, dat je niet probeert dingen te verdelen zozeer, maar dat je altijd die eenheid ziet daarin. Oké? Okay? En hier hebben we vorige keer, hebben we ook even bij stilgestaan. Maar ik vind het wel mooi hier dat als je die volgende vragen ziet. En dan ga je eigenlijk vragen, ja, wie is deze God? Daar komt het op aan. Hè? Wie heeft de water met zijn vuist gemeten? Ik heb het, dus in het holle van zijn hand. Hè? En God die heeft... Je kent dat liedje wel, hè? He's got the whole world in his hand. Nou, dat is, hoe je het ook bekijkt, dat is een geweldig iets, want dat weten we, dat God alles in zijn hand heeft. En er is niemand die dat eruit kan trekken. En dat is mooi, als je ook weer Johannes 10 leest, dat zegt, bent u ook in de hand van God? En als je dan leest, je leest dan vers 29 en 30, en dan zie je dat je bent in de hand van de Heer Jezus, en de Vader die doet de hand eroverheen. Hè? En zo, want de Vader en de Zoon zijn één. En dan ben je daar zo veilig. En dat is veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En wat een plaats is dat om daar te zijn. O, daar te zijn, waar niet meer tranen vloeien. Wat hart geen angst, geen kommer kent nog pijn. O, daar te zijn. En wij mogen bij Hem zijn, bij Hem leven, in Hem leven, met Hem leven, door Hem leven, tot Hem leven. Wat een heerlijkheid is het om zo de Heer Jezus te mogen kennen. En dat kan alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. Want dat zien we ook duidelijk toen de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. En die discipelen waren zo bedroefd, daar gaan we zo even naar kijken. Die waren zo bedroefd, want Hij ging weg. Maar hij maakte het duidelijk. Als ik niet weg ga, dan kan de troost er niet komen. Ja, zegt hij, maar dat hoorden ze niet. En zo zijn wij ook. Hè. Wij zijn ook zo'n beetje de discipelen. Er zijn dingen waar we soms mee bezig zijn, tegenop zien. En dan horen we eigenlijk niet de bemoediging, de vertroosting die er is in de Heer Jezus zelf. Dat gaat aan ons voorbij, als het ware. Hè? Want we zijn bezig met onze eigen gedachten. En dan die gedachten zijn vaak overheersend. En zo, dan zien we niet de bemoediging die God ons geeft in zijn woord. En hoe we mogen weten dat de Heer Jezus zo bij ons is. Oké, wie heeft de water met zijn vuist, met het holle van zijn hand gemeten. En van de hemel met de span de maat genomen. Heeft met een drieling het stof ter aarde begrepen. En de bergen gewogen in een waag. En de heuvelen in een weegschaal. Je ziet, hij vraagt dus een eenvoudige vraag. Maar wie kan erop antwoorden? Je hebt dat... We hebben dat denk ik ook aangehaald van Job, hoe God tegen Job zegt. Job, waar was jij toen ik de aarde gegrondvest heb, de wereld gegrondvest heb? Waar was Job? Waar was u? Ja, ik heb het idee dat u daar niet bij was. je kunt er maar op één manier bij geweest zijn, en dat was in de gedachten van God was je erbij. Want je was natuurlijk al in de gedachten van God voor de grondlegging der wereld. Zo, dat is ook zo mooi om dat te weten. Dat is, God is niet bezig om ineens iets te doen. Het is allemaal, er zit een heel plan in. En als we ons overgeven aan God, dan passen we ook in dat plan van God. En dan hoeven we niet te zeggen, wat moeten we nu doen? Nee, dan gaat God die leiding geven in ons leven. Wanneer we leren luisteren naar de persoon van de Heilige Geest, dan neemt hij ons als het ware bij de hand en hij leidt ons en laat ons zien iedere stap die we mogen doen. En dan hebben we meer kans dat we te snel stappen dan te langzaam. En maar als je te snel stapt, dan moet je die stappen wel weer terug doen. Hè? En dan moet je ze weer overdoen. En dat schiet niet zo erg op. Hè? Daar hebben we natuurlijk ook weer wat moeite mee. En ik denk even, mevrouw, en ik had het er nog over aan, sommigen van jullie hebben dat wel eens gehoord, van Elizabeth Elliot. Die haar man ook verloren heeft daar in Zuid-Amerika. En vijf van die mannen destijds. Trouwens, wat de meesten niet altijd bewust zijn is, dat was na de oorlog. Het was in 1956, denk ik. En maar zo is New Tribes Mission ook begonnen. Die zijn begonnen met vijf zaden werden geplant. Maar dat was midden in de oorlog. En daarom ging dat iedereen eigenlijk voorbij. Het was om 43, in 43, 44, toen zijn die mannen daar omgekomen, ook bij de Jairus Aiolis, die ze probeerden te bereiken. Die hebben gezeten in Bolivia. Dat noemen ze de groene hel. En dus daar zijn ook boeken van. Maar goed, even naar Elizabeth Elliot terug. En die zegt, nou, ze was nou daar voor de Heer zijn werk aan het doen. En hier zat ze in de knoei. Ze had moeite. Er waren moeilijkheden. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik ben bezig om te zijn waar... Om mensen te vertellen van het evangelie en nu heb ik moeilijkheden. Ja, dat is mooi, hè? Dat is mooi, ja. Want later, als je dan een beetje verder gaat, dan realiseer je, ja, daar leer je juist van. Hè? Want nogmaals, God die kijkt van de hemel en die aanschouwt de moeite en het verdriet op dat. En vergeet niet dat kleine woordje op dat. We het in zijn hand leggen. En je kunt dat 10 keer horen, maar je hebt het de 11e keer weer nodig, want je vergeet die dingen makkelijk. En dus je hoort het nog eens een keer. En nog eens een keer. Want het is gewoon die gemeenschap. Dus ik had het over gemeenschap. En de Heilige Geest die wil dat we die gemeenschap hebben met de Zoon en Zoon met de Vader. Zodat we de hemelse Vader leren kennen. Nou, dus die gemeenschap is daar. Maar iedere keer als we moeite in zijn hand leggen, hebben we gemeenschap. Hebben we die aanraking. En dat is de bedoeling van het leven. En zo misschien zeg je, nou, ik heb nogal eens wat aanrakingen. Of misschien heb je veel moeite. Je legt het niet in zijn hand, dan heb je niet de aanraking. En je zit nog met de moeite en je hebt niet de gemeenschap. En dat is vaak het geval. Dat je dus niet het aan de Heer overgeeft, de moeite en het verdriet dat je in je hand hebt. En je hebt het zelf in je hand. Ja, je kunt er niks mee doen, je kunt het niet veranderen. En je zit ermee. En de langer dat je mee zit, de meer gefrustreerd hij wordt. En wat is de bedoeling ervan? En dan lezen we zelfs nog in Romeinen 8. En dan staat er ook nog, en wij weten. En dat is ook zo mooi, hè. En wij weten, weet je het ook? En wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Alle dingen, ja. Ja, want die dingen, waar we moeite mee hebben, die moeten we in zijn hand leggen, zodat we gemeenschap hebben. En dan kunnen we groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En dan kunnen we gevormd worden in de gelijkenis van zijn geliefde Zoon. En zo is God aan het werk in je leven. God heeft een heel plan. Geef je over aan dat plan. En hij leidt het leven. Houd terug van dat plan. Dat gaan we, wil ik ook zo... Als we dat allemaal erin krijgen vanavond. Dan wou ik ook eens naar kijken. Naar de, ik zou wel zeggen de teleurstellingen. Maar tegelijkertijd ook het strijden. Het strijden tegen de persoon van de Heilige Geest. We zien dat al van het begin. Je weet. En het is een principe. Je weet, we gaan naar principes. Dus. In Genesis 6, daar was dat zo, hè, dat de God die zegt, mijn geest zal niet altijd met die mens strijden, want hij is vlees. Hè. Nou, dus dat kom je daar tegen. Later zegt David, die zegt tegen de Heer in Psalm 51, neem niet uw Heilige Geest van me. Nou zijn we zo ver gevorderd in de gemeente, dat als iemand wederom geboren wordt, die wordt geboren van de Geest, en dus die heeft de Heilige Geest, en dan gaat de Heilige Geest niet meer weg. Heel duidelijk. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar in Efeze 4, en dan kom je bij vers 30, heb je wel, dat bedroeft niet de geest. Huh? En dus wat gebeurt er? Nou, dit gebeurt er wanneer wij dus onze eigen weggetje in onze eigen hand nemen, dan bedroeven we de geest en die trekt zich terug. En we hebben het principe, wat ik al gezegd heb, ook in het Oude Testament. Alleen er is een andere werking, maar het principe komt gewoon op hetzelfde neer. De geest die verlaat niet, maar hij, ik zou, als ik het even zo uit mag drukken voor duidelijkheid, hij doet ook niks meer. Zie, hij wil ons dus duidelijk leiden, maar als wij niet luisteren en als wij niet gehoorzamen, maar wij willen onze eigen weg gaan, ja, dan zegt hij, oké, dan ga je eigen weg. Dan loop je zomaar door. Zie, het is niet dat het heeft niks te maken met verloren gaan. Daar gaat het niet over. Want een wedergeborene, die kan niet verloren gaan. Dat is een onmogelijkheid. Een kind, wij hebben 5 jongens. Een meisje. Je kunt dus goede kinderen hebben. Maar je kan ook wel eens hebben dat kinderen... Nou, laten we in ieder geval zeggen, laten we het even anders uitdrukken. Niet doen wat je wil. Huh? Maar ze blijven je kinderen. Ze zullen altijd kinderen van je blijven. Dat kun je, wat ik ook zou doen, en wat ook zij zouden doen, maakt niet uit, want dat bloed stroomt er doorheen. En ze, dat precies. Dat kun je niet ongedaan maken. En God kan dat ook niet ongedaan. Hoor je goed wat ik zeg? God kan dat ook niet ongedaan maken. Hij heeft dat zelf zo gegeven. Het is niet dat wij zeggen dat hij dat niet kan. Nee, het is een kwestie van, hij heeft dat zelf zo gegeven. En dan gaat hij het niet ongedaan maken. Volgt u me? Oké, want dat zijn dingen die heel duidelijk moeten zijn in je hart. Zodat je, als we verder gaan, dat je zegt, oké, ja. Nu volg ik het. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 bijvoorbeeld, heb je blust de geest niet uit. Nou, wat heeft dat mee te maken? Gewoon, er is een leven van de geest. En er is een leven te beleven. Het is waard om dat leven te leven met de Heer Jezus. Maar, als we niet willen luisteren en we gaan ons eigen weg, ja, dan houdt dat gewoon op. Dan is dat, als we dus, wat ook zo is, ons leven wordt dus geleid door de geest, maar dat gaat wel door zijn woord. Zijn we niet in het woord? Ja, dan moet je niet verwachten dat de geest gaat spreken en zegt, nou moet je even zo, nou moet je links, nou moet je rechts. Nee, zo ligt het niet. Het is altijd door woord en geest zijn één. Vader, zoon en geest zijn één. En het woord, volgt u me? En dat is heel belangrijk dat we dat zien. Zo, maar wanneer ons hart koud zou worden tegenover het woord, dan wordt het woord misschien wat minder gelezen. Maar voordat we minder gaan lezen, zijn we al minder aan het bestuderen. En zijn we al minder aan het mediteren. En dan komt nog eens een keertje, dan zijn we al minder aan het lezen. Je kunt natuurlijk uit gewoonte blijven lezen. Dat kan. Je kunt uit gewoonte lezen, je Bijbel lezen. Je kunt uit gewoonte bidden. Je kunt uit gewoonte naar de gemeente gaan. Maar als het alleen maar gewoonte is, dan is het dood. Dan is er geen leven in. En het is de bedoeling dat het beleven is, hè? En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hij zo die belevenis geeft. Nou, maar wanneer ons verlangen daar niet meer is, dan ontbreekt er echt iets. Hè? Dan is het... ik ben er wel eens bezorgd als het ware over, als ik zie in zijn geheel, in wat we noemen christendom, dat er geen of weinig verlangen is naar de dingen van de Heer, naar het woord van God, naar de leiding van de geest. En mensen spreken wel veel over de geest, maar je kan daar niet de leiding van de geest zien. Oké, Nou, hier hebben we dus die vraag, een volgende vraag. Wie heeft de geest des Heren besteerd? En soms hoor je wel eens, als je mensen hoort spreken, dan zou je wel eens denken dat ze de geest besteren. Hè? En die hebben alles in hun hand, dus die zullen het wel eventjes besturen. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Er is maar één ding, dat we in alle nederigheid... Het is interessant hoe Petrus, die ook zijn fouten gehad heeft, en als je nou kwijt... Peter is een ging, hè?
Ja.
Kijk. Nou, dus Peter is die dus ook zijn problemen gehad heeft. En wat deed hij? Die komt aan het eind van zijn leven. Als je nou lezen wil gaan met Petrus, dan moet je Johannes lezen, vooral dat laatste hoofdstuk, hè, wat de Heer Jezus aan hem vraagt, het gaat nou waarlijk lief. En daarna ga je, dan kom je op die eerste dag van Pinksteren, dan zie je een geweldige verandering natuurlijk, maar er zijn ook nog andere dingen erin in het leven van Petrus gebeurd zijn. En dan ga je naar 1 Petrus toe, en 2 Petrus, en dan zie je, dat is op het eind van zijn leven geschreven, dan zie je een geweldige groei in die man zijn leven. Dan zie je die hele verandering. En dan schrijft hij ook over die nederigheid. En als we nederig zijn, dan ontvangen we de genade van God. Maar als we hoogmoedig zijn, ontvangen we geen genade van God. En dan geven we ook niet de dingen in de hand van de Heer. Misschien, ik zal dit even vasthouden. Kijk dan maar even naar 1 Petrus, het 5e hoofdstuk. Dat hield hij voor laatst in die brief. Dat is wel heel persoonlijk, Peter, hè? Ja. hier staat ook een ouderling, een mede-ouderling en zo. Dat is wel mooi zo, hè? 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben. En deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ziet hier geweldige mooie volgorde in. Dat zit er natuurlijk altijd in de Bijbel. Maar dit hier zo ook. Wijd de kudde gods die onder u is. Hij is van hij is helemaal in die ouderdom, is hij in nederigheid hier aan het vertellen. Wijd de kudde gods. En dan komt het, dan ga je dat zien. Hebben de opzicht erover. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin. Dus kijk toen maar even. Het gaat niet om deze. Ik heb je wel eens verteld, toen vroeger naar de Jacobopol, er zat een oude baas achter in de kerk. Dan zei hij, het gaat om deze. Dan was de dominee aan het preken en dan zei hij altijd, maar het gaat om deze, het gaat om deze. Oh. Ja, wij als kwaar jongens, wij vonden dat natuurlijk wel bijzonder, hè. Maar, en dat, van de week werd ik eventjes toegesproken dat ik nog steeds eigenlijk wel veel van dat kwaar jongens achter in me had. Ik dacht juist dat ik dat allemaal kwijt was, maar dat... Nou, laat maar even zitten. Oh, ik heb nog mijn haren trouwens. We gaan verder. Wijd de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht erover... Niet uit bedrang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Zie je dat? Met volle liefde van de Heer Jezus. Hè? En die liefde hebben we dus niet van onszelf. Die wordt uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. In Romeinen 5 vers 5. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Ik ben in aardig wat gemeentes geweest waar de oudste niet het voorbeeld was, maar die wel wilde zeggen wat er gebeuren moest. Dat is niet de bedoeling. Dus, en als de overste herder, hier hebben we de opperherder, die komt eraan. Hij komt eraan, Frans, hij komt eraan. En er zitten weer twee Fransen naast elkaar. Hoe krijgen ze het van elkaar? En als de overste herder verschenen zal zijn... Zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Nou, dat is toch even wat, hè? Dat is een mooie stap, hè? Zie je wat er in dat plan van God zit. Dan zie je wat er in dat plan van God zit. Desgelijks, geen jongen, zei de oude onderdanig. Oh, dat valt niet mee, jongen. Oké, dat betekent dat we heel stil worden. En zijt alle elkander onderdanig. Oh, dat is nog moeilijker. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Wat een mooi kleed, hè. Mooi kleed. Dus zo mooi als je iemand ziet met zo'n nieuw gewaad aan, hè. Een gewaad van ootmoedigheid. Gewaad van nederigheid. Dat is een geweldig mooi gewaad, hè. En moet je kijken, want nu krijgen we die, vooral die volgorde waar ik op doelde. En dan krijgen we het volgende. Dus eerst begint het met die ootmoedigheid. Elkander onderdanig. En dan krijg je, want God wederstaat de hoogvaardige. Dus je ziet, dan ben je ineens er helemaal uit, als het ware. Maar de nederige geeft hij genade. Zo het begint met die nederigheid. En dan krijg je die genade. En dan moet je kijken, want nu gaat het verder. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Zie, het gaat allemaal in het plan van God hier, hè? Niet in ons eigen plan. En dat is best iets dat we moeten leren natuurlijk. En dan is dat waar, dan moeten de jongeren dat nog een beetje meer leren zelfs dan de ouderen. Maar, en dan krijg je het volgende. Zelfs, we hebben het vaak over dingen waar we moeite mee hebben. En zeggen, ja, die moet je aan de Heer overgeven. Maar hoe komt het dat mensen niet de dingen aan de Heer overgeven? Nou, hier heb je dus wat we nu net gelezen hebben. Hè? Dus de nederigheid. De overgave van de Heer komt daarna. Dat komt voort uit nederigheid. Als u dat zo leest. Vernedert u onder de krachtige hand Gods. Omdat hij verhoogde zijn de tijd. En dan krijg je pas. Zie, we kennen dat vers wel. Let al uw bekommernis op hem. Maar dat moeten we niet zomaar er eventjes uitplukken. Dat mag wel eens gebeuren. Maar als u dat maar in nederigheid doet. Want als u het niet in nederigheid doet. Dan heeft het een achterste woordenwerking. Zie? Want dan denken we dat we iets kwijt zijn. En we hebben het nog dubbel zo hard vast. Zie? Het is gewoon zo, we zijn in de laatste tijd hebben we er wel het een en ander bekeken hoe vaak dat mensen verkeerd beginnen. Om even het voorbeeld te noemen, in het meest van, nou laat ik het maar plat zeggen, dat is het makkelijkste, in bijvoorbeeld het reformatorische, daar zijn de mensen bezig met heiligmaking voordat ze bezig zijn met rechtvaardigmaking. Eigenaardig is dat, hè? Moet maar eens over nadenken. Hè? Dus ze zijn bezig met het groeien en dan zijn ze nog niet geboren. En daar komt de frustratie uit. Hetzelfde is met de doop. Ze gaan een baby dopen, maar die kent de Heer Jezus niet. Zie, al die dingen zijn achterstevoren. En je moet dus oppassen dat je niet achterstevoren begint, want dan ben je de weg kwijt. En dan kun je niet verder. En dat is vaak het probleem. En even goed begrepen, dat in het evangelische heb je precies hetzelfde. Want ik weet niet hoeveel mensen ik zou ze de kost niet willen geven, waar ik tegen gezegd heb, en bent u wederom geboren? En dan zeggen ze, ik ben toen en toen gedoopt. Ja, dat vroeg ik niet. Ik vroeg wanneer u wederom geboren bent. Als u niet wederom geboren bent, ik zeg, natte zondes en droge zondes maakt niks geen verschil. Die gaan allebei naar de hel. Natte zondes en droge zondes, als ze niet wederom geboren zijn, zijn ze allemaal verloren. Maar we zijn geborgen in de Heer Jezus. We worden wederom geboren. En dan, zie? En dan, zo zijn er veel dingen in het leven die we achterstevoren hebben. Als ik nu eerst eens, hoeveel mensen zeggen dat? Dat zeggen ze met nieuwjaar, maar ze zeggen het hele jaar door ook. Oké, je hebt dus bijvoorbeeld een, met nieuwjaar. Nou, nu ga ik mijn Bijbel 's morgens eerst lezen. Ja, waarom wacht je tot nieuwjaar? Dat kan je met in februari, dan kan je in augustus, dan kan je, nou, noem maar op. Dus je maakt vlammen om dingen te doen. Maar meestal schiet dat niet erg op. Want dat heb je 9 van de 10 keren, heb je dat wel eens eerder gedaan. En dus daar begint het niet. Daar kan het toe leiden, maar daar begint het niet. Het begint met je leven overgeven aan de Heer Jezus. Wilt u door me heen leven en dan kan ik verder gaan. Dan kan ik verder het woord in. Nou, hier is dat dus ook zo. Hier zie je dus die volgorde, daarom heb ik u hier bewust naartoe genomen. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar zolang als u zelf nog aan het zorgen bent, dan is er geen nederigheid. Zie? Dus je moet eerst de nederigheid zijn en dan dan ontvang je de genade om ook alles op hem te werpen. Zie? Want wij denken anders, dan zouden we nog denken, oh ja, dat doe ik wel eventjes. Ja? Nou, dat kom je wel achter dat je dingen even doet. Hè? Dat valt altijd een beetje tegen. Hè? Dat zelf doen. Goed, dus, want er is iemand die je daar wel even tegenwerkt. En dus, er staat er nog één ding achter, dat wil ik ook dus in het volgende. Zijt nuchter en waakt. Dus het is heel belangrijk gewoon dat we de dingen nuchter bekijken. Soms kunnen mensen heel geestelijk zijn, maar als ze dan de nuchterheid kwijt zijn, dan zeg ik, evenwicht is wel op zijn plaats hier, hè. Dus het is heel belangrijk dat we in evenwicht lopen. Blijf met allebei je benen op de grond staan. Dat zweverige, daar hebben we absoluut niks aan. Want je moet altijd weer een keertje naar beneden komen. Ja, dat geldt voor jou ook. En dus de welke weder staat vast zijnde in het geloof. Zie? Dus wetende dat hetzelfde leidt aan uw broederschap die in de wereld is volbracht. Want de God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat we een weinig tijd moeilijk is dat, hè? Moeilijk is. Zullen geleden hebben. En maar kijken wat er dan staat. Dus wat je hier krijgt, is dat uitzicht, dat inzicht, dat opzien naar de Heer Jezus Christus. Naar zijn volmaaktheid, hè? Naar zijn leven, naar zijn sterven, naar zijn opstamming. Hè? Je ziet vooral uit naar zijn komst in de wolken. Hè? En hier zo, nou, wat zegt hij dan ook? Nadat we een weinig tijd zullen geleden hebben. En dan? Dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen. Wat een belofte is dat we hebben in het woord van God. Hè? En dat is het werk, geliefde, van die persoon die bij ons woont, die heel teder is. Ik heb u vaak verteld dat de Heilige Geest is de meest tedere persoon. Een liefdevolle persoon. Als hij niet de aandacht krijgt, dan trekt hij zich gewoon terug. Soms heb je dat ook wel eens mensen. Als je er eventjes, als je ze eigenlijk een beetje negeert, dan trekken ze zich terug. En dan krijg je geen woord er meer uit. Huh? Nou, de Heilige Geest is zo dat wanneer je dus hem negeert, wanneer je niet naar hem luistert, en je kan alleen maar naar hem luisteren door het woord. Huh? Beslist, hij gaat niet roepen naar je. Dus een hele tedere persoon, maar hij heeft ook een tedere stem. Hij heeft een tedere stem. Hij roept niet luid. In wat voor vorm is die gekomen destijds? In de vorm van een duif. En gaat u maar eens na. Als je wat leven maakt bij een duif, dan is die vertrokken. Dan trekt hij zich gewoon terug. En de Heilige Geest, we hebben natuurlijk vandaag hebben we een hoop bevel lawaaiers, maar de Heilige Geest, die kan zich zo terugtrekken. En ik denk dat het heel goed is voor ons om te weten wat God zegt. Hij zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Zie, dan zie je weer die werking van de Heilige Geest. Wees stil en weet dat ik God ben. En dan zo gaat hij in liefde, wil hij met ons omgaan. Maar het moet wel in een overgegeven leven zijn, want anders dan kan hij niet met ons verder. Dus je ziet hoe het hier, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We gaan weer terug nu naar na deze kleine onderbreking. Naar Jesaja. En wie heeft de geest des Heren besteerd? Zo, hier komen we er dus weer even op terug. En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Dus daar is de Heilige Geest. En die zegt, nu zal ik u even raad geven. Huh? Wat is het toch goed om stil te zijn voor hem? Vanmorgen, wat wel er af en toe gebeurt bij ons, is de kapster die kwam. Dat, voor mij. Dus en ze was daar bezig en ze zegt tegen me, waar is Leni? Ik zeg, toen de kinderen nog klein waren of naar school gingen, ik zeg, dan had Leni, nadat we gegeten hadden en de kinderen gingen naar school, dan had ze haar stille tijd. Ik zeg, en nu heeft ze ook haar tijd met de Heer, zoals met de Heer aan het spreken. Oké? Okay? Ja, dat was eventjes de aandacht de andere kant op, hè. Even met de Heer aan het spreken. We hebben tijd nodig voor die Heer om daarmee te spreken. En zeker als je mijn vrouw bent, dan heb je dat zeker nodig. Hè? Niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor mij natuurlijk. En dat meen ik. Dat meen ik. Ik weet nog, destijds hadden we een spreker op de Bijbelschool. Was, ik denk dat het in mijn tweede jaar was. Een spreker op de Bijbelschool. Dr. Richard Bennett. Die was van Californië. En was een Engelsman eigenlijk. En die sprak ook echt Engels. En best mooi, een heel fijne moeder. En die zei, zijn vrouw was niet wel. En hij zegt, wanneer hij haar opbelde, dus hij was weg om te spreken. En wanneer hij haar opbelde, dan knielde zij naast het bed. Want dan was haar stem niet zo zwak. En dan sprak ze met hem. Wat de vrouwen van voorgangers doorgaan, dat zou niet meevallen om dat direct te beschrijven. Daar kan ik al heel wat over vertellen. Dat ga ik nu niet doen. Maar dus inderdaad, wanneer ik dit zei, kan ik wel met een glimlach zeggen, maar tegelijkertijd is het wel heel serieus. Okay. Want we willen wel zien dat de boodschap die we geven, dat die doorgaat. En dat doen we samen. Dus niet, daar is school. Nee, wij zijn samen en we werken samen. En God die heeft daar een geweldige bediening naast me gegeven om mij daarin te steunen. En die steun heb ik heel hard nodig. Want in deze tijd, en dat is altijd zo, dat niet van, maar het is best een tijd waarin we heel hard deze steun nodig hebben. Het is de weerstand, die wordt geregeld erger. Die merk ik heel goed. Ik heb pas, dus vorige maand nog, ja, heb ik ook in Canada gesproken. En toch heb je dan minder weerstand. Minder weerstand, het was heel opmerkelijk. En dat kan ik wel uitleggen, maar dat ga ik allemaal nu niet doen. Want daar ben ik nu niet mee bezig. Maar de weerstand wordt wel voortdurend groter. En dus tegelijkertijd willen we wel verder gaan met het woord. En het woord in zijn wil brengen, zoals hij het ons gegeven heeft. Maar in die mate denk dus ook aan mijn geliefde vrouw daar. Hier is dit bijzonder, hier hebben we het over de geest des Heren. Met wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren, en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand. En dan laat hij zien hoe die de schepping begonnen is. Heel bijzonder, hoe God alles geschapen heeft. En dat is allemaal geschapen in de kracht van de Heilige Geest. Dat is heel bijzonder. Hè? Als je denkt dat alles dat we kunnen zien op deze aarde, dat dat, hoewel door de zonde besmet is, tegelijkertijd, soms dan zit ik daar en zeg ik, jongens, als het, je komt toch ook wel eens in park of iets dergelijke weg, dus toch wat mooi hier, hè. En dan denk dat het door de zonde besmet en beschadigd is, en hoe mooi het dan nog is, hoe mooi zal het dan zijn als we helemaal bij de Heer zijn en er is niets meer beschadigd. Ik denk wel, hoe zou het toch geweest zijn in de Hof van Eden, hè? In dat paradijs, dat moet toch wel geweldig mooi zijn. Maar als je dan tegelijk denkt dat deze twee mensen dat toch verzaakt hebben, en dan stammen wij daarvan af. En wij zijn dus niet beter. Wij zouden in ieder geval, als Adam het niet gedaan had, dan had ik het wel gedaan. Ja? Dat is wel duidelijk. Dus houd daar rekening mee. Maar denk hoe mooi dat had geweest is. Hoe God alles geschapen heeft voor de rijkdom. En nou, kijk eens even. De volgende keer dat je in de spiegel kijkt, moet je eigenlijk niet gaan bewonderen. Dat is niet mijn bedoeling. Hè? Maar toch. Ben je best wonderlijk geschapen, want eerst ben je geschapen in het evenbeeld van God. En als je daaraan denkt dat je geschapen bent in het evenbeeld van God, maar geest, ziel en lichaam, dat is toch wel een heel bijzonder beeld dan, hè? En als je denkt dat God zo ook die vorm, dat lichamelijke vorm gegeven heeft, wij kijken natuurlijk erg naar de vorm. Want de geest die zullen we dus nooit met onze ogen aanschouwen. We zullen de Heer Jezus zien. En de Vader die heeft de Heer Jezus centraal gesteld. En daar heeft hij van gezegd. Dit is mijn geliefde zoon en wie ik al mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Dus die zullen we aanschouwen, die zullen we zien. Maar hoe bijzonder is het als je nou daar eens denkt aan dat lichaam. Hoe alles in elkaar zit. Oké, Frans, je bent een beetje ouder dan ik, niet zo gek veel. Maar dat hart, hoe vaak pompt dat op een dag of op een uur? En gaat dat eens vermenigvuldigen met hoe oud dat je bent? Dan is dat toch een wonder als je denkt, neem maar een pompje ergens. En dat is eigenlijk meestal in korte tijd, zit je er al over te klagen, dan is dat kapot. En al de dingen die je maakt, die zijn kapot en vandaag zijn ze gauwer kapot. Hoewel ze veel meer kennis zouden moeten hebben vandaag, gaan de dingen niet zo lang meer mee als dat ze vroeger deden. Dus je kunt dus overal erheen kijken. En dus nou zeg maar niet als je geld hebt, want dat is ook nog niet zo. Ik heb een goede vriend en die kocht een nieuwe Mercedes toen ik de Toyota kocht. En toen hadden we er evenveel kilometers op zitten. En toen zegt hij, heb je een nieuwe auto gekocht? Ik zeg, nee. Hij zegt, die ziet er zo mooi uit. Die van hem, die was er al aan. En die zat er niet meer kilometers op als die van mij. Dus dat doet het ook geen eens, zie je wel, hè. Dus, ik heb de auto van de Heer, en dat doet het wel. Dan moet je even de gat houden. Zo. Maar kijk eens even naar jezelf. Is het niet wonderlijk? Je hebt twee ogen in je hoofd. En die zitten vooraan. En je hebt twee oren, die zitten aan de zijkant. Je hebt een neus, die zit hier van voor. En wij zijn aan die dingen gewend. Maar veronderstel eens hoe onhandig het zou geweest zijn dat je ogen achter je hoofd had zitten. Dus dat je altijd achteruit te kijken. Is er niet iets in ook dat je ogen van voren zitten, dus dat je vooruit kijkt. En hoe vaak is de mens niet bezig met het achteruit kijken? He? Zo heb je aandacht voor je. Hoe vaak heb je als kind misschien gehoord, jongen kijk voor je. De meisjes dat weet ik niet, maar in ieder geval, meisjes hebben dat niet. Oké, nou ja, je moet overal leugen naar voor zijn dus. Dus je ziet hoe we gemaakt zijn. Heb je wel eens gezien handen hoe die staan naar elkaar toe, zodat ze samen iets op kunnen pakken? benen die één voor één wandelen, zouden die ook kunnen staan. Hè? Nou, dat zijn allemaal heel belangrijk. En dan de delen, zegt Paulus in 1 Korinthe, die we niet zien, hoe belangrijk die zijn. Hè? Er zijn veel delen daar meer last mee hebt, met de delen die je niet kunt zien, als met de delen die je wel kunt zien. En dan komt de dokter eens naar je open, die gaat er wel naar kijken. Ik zou zeggen, heb je toch niks mee te doen, maar goed, soms kan dat wel wat helpen. Volgt u me? Ziet u hoe bijzonder dat God u gemaakt heeft? En zie, nou, de Heilige Geest is gekomen om daarin te leven. Om de volheid van dat leven te laten zien. Wat een zegen, wat een kracht. Hè? Wat een liefde en een zorgzaamheid dat hij heeft voor u en mij. Nou gaan we eventjes een beetje verder in het volgende hoofdstuk. En dus kijk, lees er ook verder naar. Ik ga naar hoofdstuk 44. En dan heeft hij zo'n mooie belofte. Ik hou van de beloftes van God, want in Jezus Christus zijn ze allemaal ja en amen, zegt hij in 2 Korinthe 1 vers 20. Zo in vers 3 lees ik, want ik zal water gieten op de dorstigen. Dorstigen. En stromen op het droge. Zie, ben je dorstig? Want als je geen dorst hebt, dan ga je niet drinken. En weet u wat er vandaag aan de hand is? Ik zeg niet dat dat altijd niet geweest is, want Israël had er ook al moeite mee natuurlijk, of liever gezegd de Israëlieten, ik moet niet zeggen Israël, want dat is een ander geval natuurlijk, maar de Israëlieten hadden er ook moeite mee, want die hadden ook geen dorst, hè? Ja, ze hadden wel die dorst naar wat water in een woestijn. Maar ze hadden er geen oog voor wanneer Mozes die rots opende en daar water uit liet komen. En dan lezen we ook in 1 Korinthe 10 dat deze rots was Christus en deze rots die volgde hen. En dus ze hadden voortdurend kunnen zien, hier is de rots die ons volgt, hier is de Heer Jezus die ons volgt. Dus er waren voortdurend stromen van water. En nu is het ook zo, dat zegt hij hier dan nog een keer in Jesaja, dus door het Oude Testament is dat uitgebeeld, maar hier heb je dat dus ook, hoe hij zegt, want ik zou water gieten op de dorstigen. Ze waren wel dorstig, omdat ze hun tong, daar hadden ze wat last mee, daar hebben de meeste mensen last mee, maar de dorstigen, die kregen water. Daar komt God naartoe. En daar komt God, die gaat er water op gieten. En dat is niet zomaar een beetje water uit een gieter. Nee, dan krijg je dat water van de geest van God. Die stromen die op het droge komen, zie je dat? En ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Dat is toch mooi als je nou denkt, heb je zaad? Ja, nou, dus je hebt je nageslacht, je zaad. Hè? En dat kan op twee manieren zijn. Je kan een zaad hebben in het lichamelijke of het vleeslijke, maar je kan dat ook in het geestelijke hebben natuurlijk. Ik hoop dat ik wel wat kinderen in de Heer heb. Ik heb ook kinderen in het vlees, maar die stromen mogen ook op hen komen. Daar ben ik ook voor, maar tegelijkertijd, ik heb natuurlijk veel meer kinderen in de geest. En daar willen we ook graag zien dat de stromen van levend water op hen komen. Hè? Dat ze niet als droger rondlopen. Want dat is een verschrikkelijk iets. Maar als je dorstig hebt. En dat is een moeilijk iets. Dorstig. En de Bijbel zegt dat ook. Hè? Die spreekt er ook, wees niet als een paard. En soms zijn mensen een beetje net als een paard. Ik zou u iets vertellen over een paard. Misschien heb ik dat wel eens gedaan. Maar ik herinner me altijd dat vroeger, toen was ik daar bij mijn neef ook vaak in aan de Jacobopolder. Die had daar een boerderij en in die tijd hadden ze nog allemaal paarden. Als je op deze tijd van het jaar door het land keek, dan zag je overal zag je wat die grote Belgische paarden. Maar in de wintertijd Dan nam hij die paarden uit de stal en dan bracht hij ze naar de waterbak en dan konden ze drinken. Maar die paarden die stonden er nog niks te doen natuurlijk op die stal in die wintertijd vaak. Of zelfs op zondag. En dan kwamen ze naar die waterbak en dan stonden ze een beetje je nat te gooien. Maar drinken deden ze niet. Totdat je wegging. Oké, dan ga je weer terug naar de stal. Oh, dan wou ze ineens, hè, zou ze wat willen drinken. En wees niet net als een paard, staat er een beetje met het water te spelen. Nee, dit is de realiteit van het leven. Het leven met de Heilige Geest is een realiteit en leef daar voluit in. Want anders, dan kun je er wel een beetje mee staan spelen en dan is het allemaal niets voor je. En dan ga je terug en dan zeg je, och, het was toch niet veel. Nou ben ik nog, eigenlijk ben ik droog. En dan krijg je nooit het water. Dus, kijk, zo mooi, zegt hij, ik zal water gieten op de dorstige en stroom op de droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Wat een geweldige boodschap is dat, hè? Wat een rijkdom dat je hier ziet. Is dat voor u? Is dat ook iets dat u vandaag aanneemt en dat u mee leeft en dat u zegt, dit is voor mij en dit ga ik beleven. Ja, want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, dat wil ik ook. Maar dan moeten we niet die verstappen vergeten die we net van Petrus gelezen hebben, hè. Dus volg die ook eventjes. En dan kun je hier weer verder gaan. En zo zie je hoe het woord van God in elkaar zit. Nou wil ik u even meenemen naar Johannes. Het 16e hoofdstuk. En er wordt geschreven. Nou, er zijn zo'n veel dingen. Maar u gaat zelf ook dingen zien hier zo. Niet dat dit de eerste keer is dat we dit lezen. Maar ik wil het graag gewoon in dat verband brengen met hetgeen dat we gezien hebben. Johannes 16. En ik denk dat we gaan lezen van het eerste vers af. Er staat iets dat wel heel bijzonder is. En deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Wordt u wel eens geërgerd? Dat zou best eens kunnen. En als u geërgerd wordt, waarom wordt u geërgerd? Wat gebeurt er wanneer je geërgerd wordt? Dan gebeurt er iets, hè, als je geërgerd wordt. Je ergert je, waar erger je het meest aan? Aan wat? Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat vaak ergeren we ons nog aan een ander en hebben we niet in de gaten dat we hetzelfde doen. Een van de dingen is, waar we van kunnen leren, is wanneer een moeilijkheid of een probleem of iets ergerlijks in een ander zien, dan moet je even stoppen en even na gaan denken, oh, waarom laat de Heer me dat zien? De Heer die laat je altijd iets zien met een bedoeling. Dus dan laat hij je dat zien en zeg je, dat kan toch niet zijn dat ik ook zo ben? Nee, ik ben zo niet. Nee, dat zou ik nooit doen. Misschien wel. Misschien wel. Waarschijnlijk heel zeker wel. En dus je ziet, er zit een hele les in. Je kunt zoveel van anderen leren, hè. Je kunt zoveel van anderen leren, want die doen eigenlijk... misschien was je dat vergeten, maar het zijn toch allemaal mijn broertjes en zusjes, hè? Ze komen ook allemaal van diezelfde vader uiteindelijk, hè? En dus dan kun je best wat van leren. En ik heb de vorige keer, heb ik ook het een en ander geleerd hier, maar dat ga ik u nu niet vertellen. Dus deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat gij niet geërgerd wordt. Ze zullen nu uit de synagoge werpen. Nou, dan zou je toch wel even een ergeren. Huh? En ja, de uur komt dat dan ieder die u zal doden, zal menen een grote dienst te doen. Het is echt, als je de Heer Jezus ziet, en als je ziet wie hij is, en je ziet dan wat het godsdienstige volk met hem doet, en dan, ja, wil ik toch ook zeggen hoe christendom met hem omgaat. Want over het algemeen moet ik zeggen, mensen zijn meer bezig met de dingen van de Heer dan met de Heer zelf. En dat is natuurlijk wel het grote probleem dat we tegenkomen. We zijn soms meer bezig met de dingen van de Heer dan met de Heer zelf. En dat is niet de bedoeling. En zo, waar wordt u bij betrokken? Dat een ieder die u zal doden, zal mede goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij zelf mocht gedenken dat ik ze u gezegd heb. Nog deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu gaat hij verder. Nu wordt heel de zaak bedroefd. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Nou, dat wisten ze eigenlijk. Hadden ze dat al kunnen weten waar hij heen ging. Maar ze waren zo bedroefd door het feit dat hij heen ging. Dat hij gezegd had, ik ga straks weg. Want iemand anders moet er komen. En dan, ja, maar iemand anders, nee, we willen u hier houden. Nee, want dan wordt het werk niet afgemaakt. Dus ik heb een werk te doen en dat werk dat moet volbracht worden. Maar hun konden dat werk nog niet zien. Petrus die nam hem zelfs terzijde en die bestrafte hem toen hij zei wat er zou gebeuren met hem. Hè? Wat de Heer Jezus vertelde, dat hij bespot, besmaad en gehoond zou worden. En dat hij gekruisigd zou worden. En dat hij veel moest lijden. En toen de Heer Jezus dat zei, toen ging Petrus die zei, bestrafte hem en zegt, ik zou, zegt hij, dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren. Zo, dus je ziet hoe voorzichtig we moeten zijn, want we zeggen makkelijk, ja maar dat gaat niet gebeuren. En het moet juist wel gebeuren. En in het leven komen we wel moeilijkheden tegen en zeggen, nee dat moet niet gebeuren. Oh, misschien moet het juist wel gebeuren. Want we leren door lijden. Door lijden tot heerlijkheid. Hè? Dus dat is, laat dat even in verband brengen voor u vandaag. Want vandaag in het evangelische wereldje is het zo dat we moeten geen lijden hebben. Zie? We moeten allemaal rijk zijn. En rijk noemen ze dan aardsrijk zijn. En dat heeft natuurlijk slaat nergens op. Want was de Heer Jezus, daar lazen we net nog over, dat de Heer Jezus die zegt, kom je ga je me volgen. De Zoon des Mensen heeft niet waar hij zijn hoofd neder kan leggen. Vossen hebben holen, daar is voor gezorgd. De vogeltjes, die hebben een nestje, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij zijn hoofd kan nederleggen. Nou, en dan wil die mens zeggen dat hij van alles moet hebben, dat het zelfs het rijkste van het rijkste moet zijn. Dus daar klopt helemaal niks van natuurlijk. Dus wanneer we, houd dat even goed in de gaten, dus wanneer er moeilijkheden komen, dan is het juist dat we kunnen zien, de Heer is bij ons. Zie? De Heer is bij ons. En dat een voortdurende ervaring mag zijn in uw leven. Dat u weet, de Heer, de Heilige Geest, die neemt me bij de hand en die leidt me overal doorheen. Dus hij zegt dat hier ik ga heen. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Ja, doch ik zeg u de waarheid, dat is uw nut. Nou, dat kon ze helemaal niet begrijpen, dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Dus hier hebben we de Heilige Geest. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat is de zonde van de wereld. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. Dus de Vader die, wij zijn, God is recht, God is rechtvaardig om zondaren zalig te maken door de Heer Jezus Christus. Dat is Gods recht, dat is niet ons recht, maar Hij doet het. En gij zult me niet meer zien. En van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Mooi is dat ook, hè? Hij is ver onder de voetbank van de Heer Jezus. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Er is dus iets te dragen, maar deze dingen kun je niet dragen. God die geeft je maar net te dragen wat je dragen kunt. Hij geeft je echt niet meer. Dus je kunt gerust zijn. Je kunt gewoon gerust zijn dat de Heer die geeft je te dragen wat je dragen kunt. En niet alleen wat je dragen kunt, maar eigenlijk gezegd wat je past. Misschien heb ik dat wel eens verteld, maar ik zal het nog een keer vertellen. Ik heb u gezegd dat ik heb, vroeger heb ik nog met paarden geploegd. En dan, als je dan die paarden inspant, dan heilig gereel noemen we dat. En dat gereel dat deed je ondersteboven, over zijn hoofd heen. En dan keerde hij het om. En dan kon dat paard er zo in trekken. Maar dan moest je goed in de gaten houden dat er ruimte zat tussen dat gereel hier zo en die nek van dat paard. Want anders, en dat het hier op de schofte, dat het daar goed zat. Want anders dan begon het te schuiven. En dan ging het door de huid heen vanzelf. Want hij moest er wel hard aan trekken natuurlijk. Hè. Dat was een hele dag, hing die in dat gereel. En, dan heb ik, en als je dan een hele dag over glibberig klei loopt er in Zeeland, dan heb je daar een klein beetje idee van. Dus daar is de paard, dus precies passend gereel. Als je dus een ander paard kreeg, dat paste niet altijd aan datzelfde gereel. Dan moest je heel goed naar kijken, anders dan ging dat verkeerd. Nou, God die geeft ons een gereeltje dat ons past. En dat is maar goed ook. Dat je weet, hij geeft niet meer dan wat ik kan dragen. Maar wat doe ik ermee? Ik moet het allemaal naar hem dragen. Zie? Hij is me niet vergeten om het naar hem te dragen. Hij geeft iets dat past. Later lezen we dat ook in 1 Korinthe 10, dat hij ons niet meer te dragen geeft dan wat we aan kunnen. Hè? Maar het is goed dat we die dingen mogen weten, want anders zouden we zeggen, jongens, we krijgen te veel. Soms lijkt het wel eens iemand dat iemand te veel krijgt eigenlijk. Hè? Maar dat is niet het geval. En we moeten dus echt niet te gauw iemand zijn gereeltje afnemen. Hè? Want dan leert hij niet meer. Dan is het over en uit met het leren. Het is net als wanneer je bijvoorbeeld een vlinder. Wat is dus, je hebt die vlinder, die komt die, voordat die vlinder wordt. Dan zit hij in zo'n cocon, hè. En dan zit hij, nou dan gaat hij daar, dan komt er een gaatje. Trouwens, een kuikentje heeft ook zoiets, hè. Die prikt een gaatje. Maar soms heb je best een sterke schel van zo'n ei, hè. Of van zo'n cocon. En dan... Nou, dan heb je de neiging om dat arme beestje even te helpen en eruit te halen. Want hij moet wel heel hard wurmen om eruit te komen. Of een groter gaatje pikken en dat valt niet mee. Nee, laat hem zijn gang gaan, want dat is juist hetgene dat hem sterk maakt. En als hij dat niet doet... Dan zal hij, als je hem er dus zo uithaalt, dan zal hij daarna sterven. Want dan is hij niet krachtig genoeg om dit leven aan te gaan. Zo is het ook in het christen zijn. We zitten daar dus in, we worden wederom geboren. En nu is de bedoeling dat ze, daarin moeten we groeien. En soms is het beste dat je iemand eventjes rustig laat groeien. Dat ze sterk kunnen worden. Waarvan dan? Van zichzelf? Nee, van de Heer. Zie, wij willen graag eventjes zeggen hoe het allemaal moet. Als iemand net wedergeboren is. Maar dat kan net precies het verkeerde zijn natuurlijk. Hè? En dan word je, wat is het Nederlands woord? Deformed in plaats van gevormd. Hè? Misvormd in plaats van gevormd. Zo houdt in de gaten, we hebben best heel wat misvormde christenen. Die hebben dus geen gereeltje gehad. En het gereeltje is weg. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Doch gij kunt die nu niet dragen. Dat is ook een hele toepassing. Je kunt op ieder moment kun je maar zoveel dragen. En God die geeft je niet meer om te dragen. Je moet ook anderen niet iets opleggen wat jij denkt dat goed is. Want dat kan ze helemaal te veel zijn. Het kan ook zijn dat het niet genoeg is. Ja. Maar het gaat erom dat... ik vraag helemaal niet om goedkeuringen. Maar wanneer die zou gekomen zijn... Namelijk, hier is die. De geest der waarheid. Ja. De geest der waarheid. En nou gaat hij... Zal u in al de waarheid leiden. Dat is mooi dat je mag weten dat hij in al de waarheid leidt. Hè? Okay. Al de waarheid leiden. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat zal ik verder nog vragen? Wat heb ik verder nog nodig als wanneer de heiland, wanneer de Heere mijn herder is? Wat heb ik dan verder nodig? Zie? Dus je ziet, hij leidt door dat woord, in dat woord. Hij laat zien wat er in dat woord is. En wat een leiding dat hij geeft. Hè? Maar nu heb ik even een vraag ertussendoor. Bent u gewend aan die leiding? Is het werkelijk hetgeen waar je naar uitziet? Of zeg je, ik ben er eigenlijk niet aan gewend. En ik vind het maar een beetje moeilijk. Hè? En hoe zou dat zitten? Waar zit dat vaak in als we het een beetje moeilijk vinden? Of wanneer we zeggen, we volgen zijn leiding niet eigenlijk. Wat ga je doen als je niet de leiding van de Heer hebt op dit moment? Dus één ding dat je kunt doen. Het is wachten. Wachten. Misschien kan ik het een beetje extra herinnering geven. Er zijn bepaalde plaatsen in Zeeland, daar zeggen ze wachten, wachten, wachten. En dus dan spreken ze het woord wachten niet zozeer uit, maar die hebben geen tijd om de thee te zeggen. Huh? Misschien ook geen tijd om de thee te zetten, maar in ieder geval. De zaak is dat wachten, totdat je weet wat de wil van de Heer is, moet je... Heel rustig wachten. En je wil eigenlijk graag weten, maar wat moet ik gaan doen? Oh, dat is niet belangrijk. Dat is niet belangrijk. Je denkt altijd dat het belangrijk is dat je weet wat je moet gaan doen. Dat is niet belangrijk. Het is belangrijk dat je wacht. En als je wacht, dan zal de Heer je laten zien wat je doen moet op zijn tijd. En de Heer is altijd op tijd. Van de week heb ik dat eventjes aangehaald in onze eerdere Bijbelstudie in AJP. Weet je waar AJP voor staat? Altijd Jezus prediken. Maar in ieder geval hadden we dat even, dat voorbeeld van Abraham. We kennen allemaal dat voorbeeld van Abraham in Genesis 22. Abraham die moet zijn zoon opofferen. Hoe ver ging Abraham? Oké, heel de weg. Hij ging net zo ver als dat God hem gezegd had. En hoe lang wachtte God om te stoppen? Precies, net op tijd, hè? Net op tijd, veronderstel dat God een seconde later had geweest. Maar veronderstel dat nu een ander veronderstelt. Wat zou het geweest zijn als God een seconde vroeger had geweest? Dan had dat inbreuk gedaan op het geloof van Abraham. Zie? Nou, uw geloof wordt getest. Het wordt op de proef gesteld. Petrus spreekt daar ook over. Hè? Dat je geloof dat beproefd wordt als goud. Dus dat betekent, dan gaat het in het vuur. En dat is natuurlijk een minder prettige ervaring, dat vuur, hè. Maar dat geloof, dat gaat dus in het vuur. En wat gaat er dan gebeuren? Ga je dan heel de weg? Of zeg je, nu denk ik toch dat God dit niet wil? Wachten we tot God de zaak stopt? Of gaan we dan toch onze eigen weg? Je ziet dus hoe lang dat God wacht. Tot het uiterste. Hoe ver ging Abraham? Tot het uiterste. Dus je ziet, die twee kwamen samen. Een mooie samenkomst. Een mooie samenkomst, hè? Dan breng ik het weer een vraag natuurlijk. En dat is, kunt u God vertrouwen? Dan weet u wat de volgende vraag is, hè? Wil u God vertrouwen? Wilt u God vertrouwen? Hè? Heel eenvoudige vraag, hè? En dat is heel makkelijk om te antwoorden, ja of nee. Maar om in dat vertrouwen te leven, ieder moment van je leven. Maar dat is wel een zegen. En als je dat besluit, dan zul je ook wel beproevingen hebben. Maar in ieder van die beproeving is de Heer Jezus bij ons. Zie, wanneer hij zegt, Hebreeën mag dat heel duidelijk, in het tweede hoofdstuk, lees het maar eens door, dat hij zegt dus dat hij heeft alles doorstaan waar wij doorheen gaan. Misschien begrijp je niet een ander. Misschien begrijpt de vrouw de man niet en de man de vrouw niet, of de zoon de vader niet, of ga zo maar door. Misschien begrijp je elkaar niet. Maar er is een beproeving gaande. Er is een beproeving gaande. Vertrouw je God. In die beproeving. Soms ga je samen, bijvoorbeeld als man en vrouw, kun je samen door een beproeving gaan. Maar je kunt er samen doorheen gaan en toch nog tegenover elkaar staan. Dat zien we ook. Dus in de beproeving vertrouw je God. En wil je God vertrouwen? Hè? Want daar gaat het om. En dat is heel belangrijk, dat willen we God werkelijk vertrouwen. We weten, hij is te vertrouwen. Ja, we zouden het niet anders durven zeggen. Daar zijn we veel te godsdienstig voor. Maar zijn we zo geestelijk dat we zeggen, ik wil hem vertrouwen. Ik wil hem vertrouwen. En dan weet God voor een ieder hoe ver dat we zijn op de weg met hem. En hij wil ons doen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Meer en meer. Wat een herder, wat een heiland, wat een redder, wat een verlosser. Wat een God hebben we toch, hè? Hoe bijzonder dat is. Dat we hem persoonlijk mogen kennen. Ga echt in op dat persoonlijke. Dat persoonlijke kennen. Door het woord heen leer je hem persoonlijk kennen. Nou, hier hebben we de geest der waarheid. En hij zal niet van zichzelf spreken. Maar hij zal ons in de waarheid, in al de waarheid leiden. Zie je dat? In al de waarheid zal hij leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Nou is hier heel iets moois. We hebben niet de tijd vanavond om er nog verder op in te gaan. Maar er is iets heel moois. Hij schrijft, de Heilige Geest schrijft hier ook wel over zichzelf. Hè? Want dit is van de Heilige Geest geschreven. 2 Timotheüs 3 vers 16. En 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. En zoal. Je weet, dit is geschreven door de Heilige Geest. Gegeven door de Heilige Geest. En dus de Heilige Geest, die schrijft hier wel over zichzelf, hè? Hij zegt, de geest der waarheid, dus dat zegt hij van zichzelf. En die zal je in al de waarheid leiden. En u weet ook, de Heer Jezus, hij is de weg, de waarheid. En het leven. Huh? En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus in al de waarheid, de Heilige Geest, die wil ons helemaal leiden om de Heer Jezus te leren kennen. Nou, dat zie je ook zo mooi afgebeeld in 1 Johannes, de brief van Johannes. Hè? En vooral dat eerste hoofdstuk, en natuurlijk de rest ook, maar dat eerste hoofdstuk, die gemeenschap. En dit vertel ik u, omdat uw blijdschap volkomen zij. Nou, het is zo bijzonder dat de Geest ons daarin wil leiden. Nou, dat zien we, dat zegt hij hier dus. Hij zal spreken in de toekomende dingen, zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. En dit is wat de Heilige Geest dus doet. Je opent je Bijbel en hey, dan zeg je zo. Spreekt God. Maar dan mag je ook zeggen, zo spreekt God de Heilige Geest. We hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En zo spreekt God de Heilige Geest. En die laat ons allemaal de Heer Jezus zien. En dat is tot eer van de Vader. Want de Vader wil dat we zo de Zoon zien. Dat we ons oog zo op hem hebben. Nou, wordt u onderwezen door de Heilige Geest en zijn woord? Of bent u zelf bezig? Wat een verschil dat erin is. Hè? Want daarin kunnen we groeien. Als hij ons onderwijst. Als hij ons laat zien. De dingen van de Heer Jezus Christus. Dit is allemaal inleiding vanavond. Dus we zullen nog eens een hele dag moeten hebben. Joh, hè? Want, dit is zo mooi dat we dit mogen doen. Ja, Hemelse Vader, het is inderdaad, als we uw woord ingaan, en dit leven hier is toch maar een inleiding voor de tijd die we werkelijk bij u gaan zijn. Lieve Heer Jezus, we danken u zozeer voor dat voorrecht dat we zo u mogen kennen. Lieve Heilige Geest, dat gij zo gekomen zijt om bij ons te wonen en te laten zien wie de Heer Jezus is. Dat gij ons daardoor onderwijst en van Genesis 1 tot Openbaring 22, het is zo rijk. We bidden, Heer, dat we zo ogen mogen hebben te zien en oren om te horen en een hart om te ontvangen en te beleven, Heer. Dat dag aan dag draagt gij ons, die God is ons heil. Wat een zegening dat we toch mogen hebben in de Heer Jezus Christus. We danken u voor de verlossing door hem, voor de vergeving door het bloed van het Lam. We danken voor dat Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. We danken u dat de Heilige Geest gekomen is om deze dingen te onderwijzen, om deze dingen te laten zien, om zo verder te gaan in dit leven, zodat de Heer Jezus verheerlijkt mag worden. Vader, we dragen zo in iedereen liefde aan u op en zeggen u dank voor wat u doet in ieder persoonlijk leven en voor Allah in zijn geheel. Tot eer van uw naam. We danken u in Jezus' naam. Amen.